Dag Noah. Zeg vriend, vertel eens, wat heb jij vandaag op de marbollen gedaan?
Met de fietsenbiet. En ben alle daar zo te staan. En onze peren.
Gespeeld en naar een andere school geweest. Ah ja, want de marbollen is nu op een andere school, hè? Dat is de kinderopvang, hè? De buitenschoolse kinderopvang. En dat is nu op een andere school. En jij hebt... Vertel maar, vriend. Je wou nog iets vertellen.
Dat is... Buiten weer met de fietsen spelen.
Buiten met de fietsen gespeeld. Zeg maar, dat is leuk. Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes, Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast Vanzelfsprekend.
Zelfsprekend.
Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vanzelfsprekend. Vandaag hebben we onze eerste gast in onze nieuwe reeks Heerlijk Eerlijk. Degenen die de podcast al wat kennen, die weten dat we vorig jaar ook een reeks Heerlijk Eerlijk hebben gedaan, waarbij dat we mama's de kans geven om hun verhaal te komen vertellen en andere mama's dan ook een hart onder de riem te kunnen steken. Ik heb vandaag bij mij Nadia. Mama van Nora. Nora is 10 jaar en Nora stottert. Nadia is getrouwd met Werner en heeft 2 businesses, Studio Glitter en Goud en Apple Blues. Welkom, Nadia.
Dankjewel.
Hi. Vertel eens iets over Nora. Of over jezelf.
Ja. Nora is eigenlijk een kopietje van mezelf als het gaat over uiterlijk. Ik hoor de laatste tijd meer en meer van, oh, pas copy-paste. Dus voilà. Zo ziet ze eruit, maar dan een klein beetje kleiner dan mij. En ook heel levendig, heel vrolijk. Soms ook heel somber, maar over het algemeen heel nieuwsgierig. Ja. En het gekke is, haar hobby is tetteren, praten. En dat vindt ze zelf heel grappig, want Nora stottert. Ja. Nora stottert van haar 2 jaar en een half, 3 jaar, zoiets. Ze ging naar de eerste kleuterklas en ze praatte wel, ze maakte vooral woordjes, niet echt zinnen. Maar ja, Nora is ons eerste kindje, ook ons enige, maar wij hadden niks om te vergelijken. Wel, mijn moeder is ontdaanmoeder, dus een beetje wel, maar ja, ieder kind is... op zijn of haar tempo. En we hadden zoiets van, ja, doe maar op je tempo. Ja. Zij was al heel sterk in kleuren en tekenen. En wij dachten, geef daar aandacht daaraan. Nooit bij stilgestaan dat er een probleem zou zijn of een issue. Want ik noem het niet graag een probleem. Het was zo in een weekend. Ze zat in het eerste kleuterklasje. En in een weekend, en dacht van, oh, die blijft zo wat hangen in haar woorden. Maar ja, dat zal wel normaal zijn als de kleuter, die is woordjes aan het leren. En dan ga ik haar op maandag halen bij de leerkracht. We moesten haar in het klasje altijd gaan halen. En die zei, ja, kan ik u even spreken? En ja, een heel verhaal eraan vast om mij niet te chockeren. Wij denken dat ze stottert. Dat was het verdict. En ik stond daar van, oei. En wat is dat eigenlijk? Dat is wat er in mijn hoofd omging. Je hebt al wel gehoord van stotteren, maar eigenlijk wist ik daar niet veel van. En dan zijn wij zo wat in een molentje terechtgekomen, maar wel achteraf gezien de goeie. We hadden dan een telefoonnummer gekregen van een logopediste die heel goed zou zijn met kindjes en daarin gespecialiseerd was, want dat heb ik dan ook geleerd. Niet elke logopediste stotteren, zeker niet bij kinderen, kan... helpen of daarmee omgaan, omdat daarvoor moet bijgestudeerd worden. En dan had ik iemand aan de lijn. Ik heb heel mijn verhaal daar mogen, of die vraagde mij heel veel dingen. En ik weet nog waar ik stond. Ik stond op het grasveld naast het werk waar ik werkte, want ja, ik moest dat dan 's middags doen. En ik ben denk ik 30 keer op en afgelopen. En die heeft heel veel vragen gesteld. Ik heb daar zo eerlijk mogelijk en zo goed mogelijk op proberen te antwoorden. Maar je weet ook niet alles, want je let daar niet op bij je kindje. Van hoe vaak zit ze vast? Ik kende ook de soorten letters, stotters niet. En Nora praatte ook niet zoveel, achteraf gezien ook. Maar die dame had geen tijd voor ons, want ze zei, ja, ik ga 2 maanden een soort van vakantie en ik kan er niemand bij nemen. Maar dit is voor mij te dringend. Ik ga je een paar nummers doorgeven van studenten die bij mij zijn afgestudeerd, want zij doseerden ook. En ik heb dat lijstje naar mijn man doorgestuurd en gezegd, ik heb mijn deel gedaan. Want dat was ook wel echt emotioneel, ik doe daar nu zo heel rationeel over, maar dat is een rollercoaster waar dat gifje in zit. En hij heeft dan iedereen gebeld die op die lijst stond, want hij kwam altijd op de voicemail. En deze gaat misschien heel gek klinken, maar de eerste die heeft teruggebeld, daar hebben wij een afspraak gemaakt.
Ja.
En die heeft ons in die week zelfs nog laten komen met z'n tweetjes. Want ze zei, ja, ik moet eerst jullie zien. We hebben daar een gesprek mee gehad. Dat was een vrouw die jonger was dan mij. En dan op papier zouden denken van, oei, zouden we dat wel doen? Maar die was zo professioneel en die heeft ook direct gezegd, ik ben die en die docent ben ik gegaan. En ik volg die methode en dat gaat zo en zo zijn. En er moest ook verplicht ouder sessies doen. En normaal gezien is dat in groep, maar wij waren de enige op dat moment met een kindje dat stotterde. We zijn zo goed opgevangen door haar en nog altijd. Ja. Want dat is misschien atypisch. Het is atypisch. Nora gaat nog steeds naar de stottertherapeut.
Ja.
Want Nora valt niet in de statistieken.
Ja.
En dat is een hele lastige voor haar geweest. Ja. Soms nog. Maar ook voor ons als ouder. Vooral voor mij als mama dan. Ja.
Om eventjes terug te gaan naar het moment dat de leerkracht zei van ik denk dat Nora stottert. Eerst en vooral vind ik het fantastisch dat ze dat meteen hebben opgemerkt. Want hoe vroeger dat je dat opmerkt en hoe vroeger dat je daar tips mee kan aan gaan toepassen, hoe hoger de kans ook is dat het stotteren verdwijnt of mindert. Dus supergoed van de juf. Wat was het eerste dat door jouw hoofd ging als je dan dat woord hoort stotteren? Wat was jouw beeld van een persoon die stottert?
Ik denk dat ik daar geen beeld van had of zo. Ik weet dat niet. Dat is eigenlijk iets ver van mijn bed, zo stotteren, ja. Ik weet dat daar wordt mee gelachen in comedy shows.
Ja.
Dat weet ik. Ik weet ook dat ik daarna heel gevoelig was en ben daaraan.
Ja, ja, ja.
Maar het was wel zoiets van, ah ja, ja, dat kan wel. Ik ben ook wel gaan opzoeken. Ik heb zo direct maar zo meer de Wikipedia-pagina over. Ja. Over wat is stotteren. En dan vrij snel terecht gekomen bij de logopediste. Die ons dan een hele uitleg heeft gedaan. En dan ook filmpjes heeft laten zien. En ja, ik moest ook aan Bart Peters denken. Omdat weet... Maar ja, maar die stottert niet. Nu weet ik ook wel. Als hij zo gek begint te doen en begint te zingen. En gekke stemmetjes. Ja, dat is vermijdingsgedrag. Dat weet ik ondertussen. Maar op dat moment, ik dacht niet negatief of zo over stotteren. Ik had ook niet zoiets van, allee, op dat moment niet van, oei, dat gaat haar leven bepalen. Er is ons ook direct gezegd van, het zou kunnen zijn dat dat ook overgaat. Ja. Maar het is niet, allee, ja, tuurlijk heb ik daarover gehuild, hè, als ik dat hoorde. En we moeten naar de logopedist. En ik was een beetje, ja, dat heeft even onze wereld bepaald. Zo van, oei, en nu, en wat nu, en wat gaat er gebeuren? En wat moeten we doen? En kunnen wij iets doen? En ja, maar wij zijn heel snel heel goed gevallen bij de logopediste waar wij zijn. Ja. Die heeft ons heel goed opgevangen en heeft ook van in het begin gezegd van, hey, want je denkt dan van, ja, je hebt een kleutertje, hè, die is nog geen 3 jaar, hè, ze is van september,
heel
dus
klein.
Die was heel klein. En ja, een serieus temperament, want die gooide haar op de grond en die, in de klas was die ook niet altijd zo handelbaar.
Het klinkt een beetje als mijn zoon, die ook stottert. Hè,
ja.
Dus, ja, er is ook heel wat geschreven ook over temperament en stotteren in de wetenschappelijke literatuur.
Ja.
Dat kindjes die stotteren minder inhibitiecontrole hebben dan kindjes die niet stotteren. Mm-hmm. Dus inhibitiecontrole is uw controle om iets tegen te houden. Dus bijvoorbeeld mijn zoon zal ook altijd dingen op de grond gooien als iets niet lukt, omdat hij dat niet kan tegenhouden van dat niet te doen. Die kan zich niet inhouden op dat moment. Dus ja, dat zijn wel zo wat kenmerken die aan elkaar gelinkt kunnen zijn. Ja. Daarmee niet moet, maar het kan wel.
Wat wij ondervonden hebben, is dat Nora kon daar niet uitspreken. Expressief. Ze kon dat niet vertellen. Ze kon het niet vertellen, want het kwam er niet uit. En als het eruit kwam, duurde het lang en moest het dan vooruit gaan. En naarmate dat zij ook meer woordjes kende en meer zinnen kon maken, ja, dan kon ook beter met haar praten en vragen van wat scheelt er. Je mag boos worden, maar je hoeft niet zo boos te worden. Je mocht het ons ook vertellen. Ja. En als je het ons vertelt, kunnen we op een oplossing komen. Maar die was, pakt als ze 3 jaar was, die kon niks vertellen. Ja, die kon niet zeggen.
Taal is zelf nog gewoon heel moeilijk, hè?
Ja.
En zeker als je dan stottert, want dan komt het er ook nog niet uit wanneer je het dan toch wilt vertellen.
Dus we vermoeden, maar ja, dat gaan wij nooit weten, is dat zij door het stotteren, dat haar hersen haar wat beschermde en waardoor dat zij daar niet direct volle zinnen praatte of sprak. En dat het daardoor ook is dat zij haar niet kon uitdrukken. Wij begrepen haar niet, want dat is het ding voor haar. Hè. Wij begrepen haar niet. En wij reageerden dan soms verkeerd, want zij wou iets vertellen of iets duidelijk maken en wij konden dat niet begrijpen. Maar naar de hand, dat zij haar taalontwikkeling deed, hoe beter dat wij haar konden begrijpen natuurlijk. Ja. Want haar uitspraken waren ook niet 100%, soms nog steeds niet. Als zij enthousiast iets vertelt, denk ik dat je als buitenstaander het ook niet altijd begrijpt.
Ja.
Maar dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Zij heeft een klein taalachterstandje opgebouwd omdat zij niet praten op dat moment.
En, het is zo dat die taalontwikkeling zo hard vooruit gaat tussen de leeftijd van 0 en 5. Dan staan die hersentjes helemaal open voor die taalontwikkeling te gaan ontwikkelen. Maar kindjes die stotteren, nu weer al, het kan, maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat is bij sommige kindjes zo. Als je dan jezelf niet kan uitdrukken omdat je stottert, of je krijgt misschien van de omgeving negatieve reacties van kindjes van de klas, van een leerkracht die daar toch nog niet veel over weet en zoiets heeft van, zeg het nu een keer gewoon. Of zo, van die bommakjes in de winkel, en je kunt toch gewoon praten, mieken en zo. Die reacties, sommige kindjes krijgen die best vaak. En dan ga je zelf als kind niet meer willen praten of zoiets hebben van, ja, maar dan praat ik minder. Soms kan het zijn dat kindjes dan helemaal gaan zwijgen, anderen die gaan gewoon minder praten. En dan krijg je ook minder kansen om die taalontwikkeling te gaan ontwikkelen, om die taal te gaan leren. Omdat je minder die kans krijgt om met vriendjes te gaan praten, omdat je minder de kans krijgt om met volwassenen te gaan praten. Omdat het altijd gaat over hoe je een boodschap overbrengt en niet wat jouw boodschap is.
Maar dat is dus ook de reden waarom Nora, of wij vinden dat ze zo goed omringd is met de therapeuten die wij hebben. Die heeft ook van in het begin gezegd, eigenlijk gaan wij nu werken rond dat Nora wilt praten en wilt blijven praten. En dat is eigenlijk, als die kleuter was, altijd het doel geweest.
Ja.
En dat mag ik wel zeggen, dat is 100% gelukt. Er zijn natuurlijk, nu ze een beetje ouder wordt en ze haar bewuster is van bepaalde zaken, heeft ze ook periodes gehad waar ze wat minder praten. Maar als kleuter, die zou iedereen aangesproken hebben. Dat is weer het atypische. Een kindje dat stottert. Ja, het woord stotteraar vind ik zo geen mooi. Dus daarmee zeg je dat altijd of vaak zo. Een kindje dat stottert, die gewoon praat tegen de kassamedewerkster. Of als ze naar een pretpark gaat en daar staat Boomba en daar een hele uitleg tegen doet. En dat duurt eigenlijk gevoelsmatig een minuut voordat hij 1 woord heeft gesproken. Ja. Dan denkt hij toch, amai, wauw, ze doet het toch maar. Dus ik vind onze dochter, het is mijn dochter, uiteraard ben ik bevooroordeeld. Maar hij ging dat zo knap, hoe dat hij dat doet, hoe dat hij daarmee omgaat. En vooral als kleuter was dat echt zoiets van... Moet jij wachten. Want ja, ze had dat ook zo geleerd in de therapie. Bij Laura was dat altijd zo van... Dat was het eerste dat hij tegen ons zei. Je moet er altijd luid laten uitpraten. En je moet je omgeving mobiliseren en dat ook zeggen. Dus we hebben onze ouders ingelicht. De leerkracht uiteraard. Dan is dat gewoon heel belangrijk voor haar. Daar kan ze nu soms boos van worden als ik haar afkap, omdat het genoeg geweest is. En dat heeft dan niks met het stotteren te maken. Oh, ja, je laat mij niet uitpraten. Dan weet je, oké, de therapie heeft wel gewerkt. Ja. Dat is voor ons, als ze kleuter was, een weg geweest. Wat mogen we wel doen, wat mogen we niet doen? Uiteindelijk mogen we alles doen, maar je moet er gewoon voor zorgen dat je een veilige omgeving creëert. Ja. Begin geef daar woorden ook terug. Hè, zo. Ja. Ja, dat weet jij beter dan mij natuurlijk. Maar als zij stottert, dat je eigenlijk dat zinnetje terug herhaalt. Ja. Van, jij gaat vliegen met het vliegtuig. Zoiets, hè, dat je dat teruggeeft. En dan voelde wel dat dat werkt en dat zij daar ook door rustiger wordt.
Ja, ze voelt zich begrepen dan, hè?
Begrepen. En wat dat ook heeft gedaan, daar hebben we dan zoiets over nagedacht. Van, wat heeft dat met ons gedaan? Eigenlijk heeft dat meer tijd met haar gecreëerd. Want je gaat elke week, gingen wij een half uur, denk ik, als zij kleuter was. Ik denk dat dat toen een half uurtje was. En we gingen altijd als gezin. Altijd, ja. Tot corona, dat het niet meer mocht. En dan is dat een beetje uit elkaar gevallen. Is zij ook wel ouder geworden en was dat ook niet meer nodig. Wij gaan ook niet altijd meer mee binnen. Enkel als ze het echt vraagt. Maar in het begin was dat gewoon... Wij vonden dat ook normaal. Wij gaan als gezin, mijn Nora, naar de stottertherapie. Ja. Want wat dat daar gezegd wordt, is voor ons ook belangrijk. En ik kan dat wel vertellen aan mijn man. En mijn man kan dat aan mij vertellen, maar dat is nooit hetzelfde.
Je hebt altijd een stukje van de boodschap verloren.
Hè? Ja, vooral ook omdat er dingen zijn die op dat moment gebeuren. Dat gaat dan, die therapie gaat dan met Playmobil-mannetjes. Of, wat was dat, van die grote blokken. Niet Lego, maar Duplo.
Ja.
Sorry, ik kon er niet op komen. Dat is, je zit daar niet altijd bij als zij op de mat spelen, maar je observeert wel en je kijkt wel en je ziet hoe dat de logopediste dat doet en de vragen die ze stelt. En in het begin was zij daar heel voorzichtig mee, want zo'n klein kindje moet zich daar ook nog niet bewust van zijn, van dat is gek dat ik blijf hangen of zo, of dat mensen vinden dat raar. Dus die therapie die gaat verder in de loop van de jaren. En eigenlijk is het de bedoeling, hè, want je krijgt ook maar een x-aantal terugbetalingen, is het de bedoeling, of gaan ze ervan uit dat stotteren overgaat of dat ze dat onder controle krijgen.
Minder tof,
ja. Maar je hebt zo in de statistieken, er zijn meer jongens dan meisjes als stotteren.
Ja.
De meisjes die temperamentvol zijn, hebben meer kans tot
het blijft. Ja.
Mocht twee keer raden waar mijn dochter in zit. Dus dat was voor mij op dat moment, als zij kleuter was, wel even van... Oei, ja, zij is temperamentvol. Dat kunnen wij niet ontkennen. Dat is gewoon zo. En je kunt dat ook niet afzwakken, want dat zit gewoon in haar.
Ja.
En daar heb ik het wel even moeilijk mee gehad. Van oei, het gaat... Ze gaat daar ooit wel bewust van zijn.
Ja.
Maar ja, de jaren gaan voorbij en er zijn wel momenten geweest. Nora is wel iemand die doorvraagt en dan nu wel zo wilt weten waarom en hoe. En ik denk dat zij ook sneller dan haar leeftijdsgenoten wist van mijn linkerhelft, mijn rechterhelft, van mijn hersenen.
Natuurlijk.
Zij heeft in het, moet ik even denken, het... Eerste leerjaar heeft zij een spreekbeurt gegeven samen met de logopediste.
Fantastisch, hè?
Of niet? Was dat tweede? Nee, tweede leerjaar.
Ja.
Met corona zit dat ook allemaal zo wat door elkaar. Heeft hij een spreekbeurt gegeven over stotteren, over de hersenen, over wel op kindermaat natuurlijk. En ze had dan daarna ook een quiz in elkaar gestoken. En de logopediste is dat mee komen vertellen in de klas. En daarna, je zag gewoon, er was iets van Nora haar schouders gevallen. Van oké, iedereen weet het. Iedereen moet nu snappen. Daar ging zij dan ook vanuit. Iedereen moet nu snappen waarom dat is.
Ja.
En als je haar zou laten doen, zou die dat elk jaar opnieuw doen. Die heeft vorig jaar in haar eentje, heeft hij aan de leerkracht, aan haar meester gevraagd, mag ik een spreekbeurt geven over stotteren? Heeft op het einde van het schooljaar is dat geweest, want die hadden al een spreekbeurt gehad over iets anders. En hij had gezegd, ja, dat mag. Hij heeft dat helemaal alleen voorbereid. Hij heeft dat aan de lobbyisten laten zien. Die heeft dat aan ons voorbereid. En die heeft dat gedaan in de klas. En zij vond dat zo fijn dat dat kon en dat dat mocht. En dat kreeg ze daarna natuurlijk ook zo van... Amai, je hebt dat goed gedaan. En het is wel knap dat jij blijft praten. En ze hadden ook vragen mogen stellen. Zowel in het tweede leerjaar als dan. Hè. Maar in het tweede leerjaar was die leerkracht ook zo van... Amai, die weet al veel over hersenen.
Hè? Ja, zot, hè?
Ja, want ze zien haar in de klas en ze is een beetje kinderlijker dan andere leeftijdsgenoten. Ja. Maar dat heeft waarschijnlijk ook wel een reden als van... Zij gaat enorm vooruit. Zij is heel fel bezig geweest met dat stukje stotteren. Ja. Waar wij ook altijd gezegd hebben van... Nora, jij bent niet stotteren. Jij bent Nora en jij stottert. En dat is een hele moeilijke en ik denk dat we daar nog een paar keer gaan tegenkomen. Zij heeft ook al, meestal gaat ze er vrij goed mee om, maar ze heeft ook al eens keihard geroepen van, waarom ik, waarom, ik wil dat niet, ik wil niet stotteren. En zelfs in dat stuk gaat dat niet, maar als ze heel boos is, gaat er alles vlot uit. Dat is gewoon zo, dat is, tenzij dat ze haar boos wil maken op ons... En ons wat verwijten wilt geven, ja, daar blijft ze natuurlijk wel in, want daar zit dan te veel emotie op. Maar het lastige is voor haar dat zij nergens in statistieken valt. Dus bijvoorbeeld, je leest dan soms van, wij houden ons kleutertje thuis als het Sinterklaas wordt, want dat is te spannend en dit en dat. Mm-hmm. Ik had al zoiets van, dat ga ik niet doen, want ik vind dat dan jammer dat ze dat niet meemaakt. Maar bij haar, dat was net de periode waar dat zij vlot praatte, vloeiend niks. En zo van, hoe kan dat nu? En dan in augustus, waar je dan denkt, we gaan op vakantie. Jens,
het is rustiger.
Die kreeg geen zin uitgesproken zonder een woord te stotteren. En dat was het ergste ooit. Dat was denk ik 3 jaar geleden. Dat was iets wat gebeurt hier nu? Hoe komt dat nu? Hoe komt dat? En dan, die vraag mag ik mij niet meer stellen. Of mogen we ons niet meer stellen? Want je wordt daar zelf onrustig van. En er is ook gewoon geen antwoord op, altijd.
Nee, inderdaad. Hè. Sommige kindjes stotteren meer in de vakantieperiode, sommige meer op school, sommige meer 's morgens, sommige meer 's avonds. Sommige weer meer bij hevige emoties, anderen die kunnen dan weer roepen zonder enige stotter. En het is zo kinduniek ook. En er zijn natuurlijk stromingen, hè. Er zijn gegevens dat vertellen van, oké, met hevige emoties komt het er... minder goed uit. Of komt het er wat meer met stotters uit? En dan op momenten dat kindjes goed uitgeslapen zijn, rustig zijn, dat er niet te veel stress is en niet te veel spreekdruk, gaat het meestal vlotter. Maar er zijn zoveel verschillende factoren. Bijvoorbeeld ook die Sinterklaas. Andere kinderen vinden dat inderdaad heel spannend en die krijgen dan hevige emoties. Of dat is een grote gebeurtenis, zeker in het leven van die kindjes. Zeker kleuters en zo eerste, tweede, derde leerjaar. Mm-hmm. Dat is een hele grote gebeurtenis. En we weten ook vanuit de literatuur dat grote gebeurtenissen kindjes kunnen... dat die de stotters kunnen uitlokken.
Ja.
Maar bij andere kinderen is het dan weer helemaal niet zo. Er zijn altijd uitzonderingen op de regel.
Ja, dus zij is altijd...
altijd de uitzondering.
De uitzondering op de regel. Ja, dat is echt zo. En ze heeft ook... haar hersenen doen dat dan onbewust. Maar soms... En ze heeft nu ook al een periode achter de rug waar als ze bewust dingen gaat toepassen of proberen. Ja. Als zij inderdaad merkt... Wacht, wat heeft zij een tijdje gedaan? Geklapt. Ik ga dat nu niet doen, want dat zal storend zijn in het geluid. Maar ineens deed hij zo klappen. Maar ik had niet door waarvoor dat ze dat deed. Dus ik zeg, ga maar klappen heel de dag. En die zo... Mama, als ik klap, als het trek niet, dan gaat ze weg. En ik zo, oei... Ja, dan staat er daar, want je moet daarop reageren, want je kunt haar dat niet laten doen. Dat is iets leuk en grappig voor een momentje, maar als je weet waarom dat ze dat doen, is dat ineens heel ernstig. En ik zei van, denk je dat? Of is dat zo? Ah, dat is zo. En ze wou het voordoen, maar ze wou het voordoen, dus daar komt meer druk op.
Ja,
het werkt niet. En dan heb ik haar ook gezegd van, denk je niet dat het... moeilijker is, vermoeiend is ook voor jou om altijd maar te klappen en voor mensen om naar te luisteren. En zo, dus heb ik dat gedaan. En ze zei, ja, dat is eigenlijk niet leuk om naar te luisteren. Ik zeg, nee, dat is waar. En dan heeft ze daar natuurlijk ook met de logopedisten over gepraat. En zijn ze tot de conclusie gekomen dat dat inderdaad geen oplossing was. En zo heeft zij onbewust ook wel dingen gedaan. Zoals haar ademhaling heeft ze op een gegeven moment... Ze praatte ineens echt in stukken. Ja. En dat was niet stotteren, dat was echt zo in stukken. En je zag ook dat buikje dan heel de tijd zo... krampen. En vooral als die dan op mijn schoot zat en die was iets aan het vertellen, die haar spieren, die gingen zo echt zo helemaal bij elkaar, alsof dat je een buikspieroefening aan het doen bent. Dus ja. Zij was dan ook op het einde van de dag als die super moe. En dan, dat krijg je er niet zomaar uit. En dan, ook daar heeft ze dan met nog drie over gepraat. Maar ze wou ook een tijd niet praten over stotteren, over haar emoties, over... Dat was allemaal normaal. En ze vond dat helemaal niet erg, dat die stotter... Dat is toch niet erg? Dat hoort erbij. Maar terwijl merkte wel aan alles dat wel
ze
zo
heel
is.
Hard mee
dat
zat,
ze daar heel hard mee zat. En dat komt dan wel veel harder binnen dan Nora stottert. Ja. Allee, de emoties daar rond en... gaat ze wel het beroep kunnen uitoefenen dat ze ooit wil doen. Dat begint dan bij mij dan allemaal te spelen. Mijn man is daar iets rustiger in. Maar bij mij was dan... Ja, je wordt dan ook geconfronteerd met dingen. Ik was toen nog in loondienst. Wij kregen geregeld telefoon. We zaten op een dienst dat wij dingen moesten oplossen. En er was een collega en die legt af en die zegt... Amai, die mens kon niet praten, ze, hè. En ik had zoiets van, oei, wat was er dan aan de hand? Het kwam er dan op neer, die stotterde. Maar die heeft daar natuurlijk niet bij nagedacht dat mijn dochter stottert. Ja, zeg, de volgende keer dat hij belt, zeg, geef hij mij door. En hij zo, die moet leren praten. En toen ben ik niet boos geworden. Ik ben rechtgestaan, ik ben even weggegaan. Ik had echt zoiets van, echt? En dan was ik echt zo van... Allee, een volwassen man
heel
dat zo reageert. Nee. En die zal dat ook niet kwaad bedoeld hebben, want die zit in stress en die wil dat vooruit gaan. Maar dan denk ik, van, heb jij wel een idee wat dat stotteren is? En een paar dagen daarna heb ik hem er wel met hem over gepraat. Van kijk, stotteren houdt dat en dat in. Die man kan daar niet aan doen. Eigenlijk is het al kei knap dat die man de telefoon oppakt en belt met u. Dat is gewoon, dat is de realiteit. En zo, niet wat dit heeft uitgehaald, maar ik heb wel... Maar op dat moment heb ik dat niet gedaan, omdat ik weet uit een vorig incidentje dat ik... Ja, mijn man en mijn ouders zeggen, dan worden een tijger, hè. Dan worden
je ziet mama een tijger dan.
Maar dat is... mijn moeder is een zontaanmoeder. Mijn dochter ging daar dan... als ze in de vakantie zijn, zo naartoe. Die wonen niet zo dichtbij, dus moet je altijd wegdoen. Dus ik had haar weggedaan. Dan zit daar aan tafel en daar is een mama... en die heeft zelf een kindje. Dus die mama heeft zelf een zoon die gehandicapt is. En ook zijn taal niet helemaal ontwikkeld is daardoor. Ja. Dus zij staan aan de deur, zij neemt afscheid van haar kinderen. En Nora zegt tegen mij, dag mama. En wat doet die mama? Die zo, dag kindjes. Amai. Oh. Dat was de eerste keer dat ik daarmee werd geconfronteerd. En ik zeg... Dat doen we hier niet, hè. Zeg, Nora stottert. Ik kan daar niet aan doen, maar we doen haar niet na. Nora was toen 3 jaar en af. Dat was ook net ontdekt. En we waren daar volop mee bezig. En ik zeg, ja... En ik ben daar zonder nadenken direct... Ik ben aan die moeder mijn woorden dan wel aangevallen. En ze zei, En even... Ik moest normaal aan mijn werk vertrekken. Even naar de woonkamer moeten gaan met mijn ouders om even op adem te komen... En mijn moeder kwam naar mij en die dacht, oh, nu gaat die boos zijn, want ik heb een van die mama's dat bij haar komt met haar kindjes. Eigenlijk echt wel. En die zo van, gaat het wel? Ik zeg, sorry Moeke, maar... Allee, dat kon niet, dat gaat niet. En ze zei, ik moet daar niet mee inzitten. Jij hebt gedaan wat je moest doen voor je dochter. Je hebt het verdedigd. Haal het nu maar goed diep in en uit en... Allee, ga nu maar werken. En dus ik kwam s'avonds terug en ze zei, die mama was wel verschoten. Ze bedoelde dat niet verkeerd en ze was verschoten van uw reactie. Ik zeg, Ja, en dan dacht ik, ja, ik moet daar wel iets aan doen.
Ja.
Ik mag dat niet, ik mag niet zo blijven reageren, maar ik kon dat ook niet... Ja, dat was ook de allereerste keer. En zeker omdat dat dan ook een mama was, dat ook een zoon heeft, die
niet
de extra zorgen en die niet het gewone pad volgt. En daar was ik zo... Ja, ik was daar niet goed van... en zij ook niet, waarschijnlijk. Maar dat zijn dan zo dingen dat je wel als mama tegenkomt, dat je denkt van, oei, ja had ik maar zo... Had ik dat moeten doen of niet? Ja, dat is iets... Dat is je reptiele brein zeker ook, dat een stuk
absoluut.
Overneemt.
Ja, en ik denk dat dat ook iets is dat je leert in de ouderbegeleidingen, dat je volgt bij de logopedist, van hoe reageer ik op andere mensen die iets zeggen over het stotteren van mijn kind? Hoe reageer ik? En dat is bij heel veel verschillende dingen zo. Hè. Als jij een kindje hebt dat graag, ik weet niet, zich verkleedt als jongen, of een jongetje hebt dat zich verkleedt als meisje, en daar komt... Of kleed als meisje, ik zeg verkleed, kleed bedoel ik. Ja. En daar komt reactie op. Hoe reageer je daarop? Dat zijn allemaal dingen dat je gaandeweg leert. Mm-hmm. En dat heel herkenbaar zal zijn, ook voor heel veel mama's. Van, mijn kindje doet iets bepaald en daar komt een reactie op. Hoe reageer ik daarop?
Ja.
Hoe verdedig ik mijn kindje zonder te hard in mijn emotie te gaan aanvallen, hè? Zoals dat je het zelf ook zei. En hoe kan ik dat hier op een constructieve, volwassen manier aanpakken?
Maar op dat moment, als dat de eerste keer is dat dat je overkomt, dan heb je geen idee. Alleen dan reageer je gewoon uit. Gewoon ook omdat... Ik ben ook altijd opgevoed, hè, van... mensen in een rolstoel, dat is normaal. Je moet daar niet te veel naar kijken. Dat zijn gewoon mensen zoals wij zijn. Alleen, dus ik ben zo ook heel hard opgevoed. Dus voor mij is... Iemand dat inderdaad over mij zit en zou stotteren. Ik zou daar nooit, denk ik, aanstoot hebben aan gegeven. Omdat je dat hebt meegekregen in je opvoeding. Van iedereen moet die laten uitspreken.
Gelijk.
En ja, ik denk dat het daarom ook is dat ik niet echt wist wat dat stotteren was. Omdat ik daar nooit attentie op heb gedaan. Nu natuurlijk doe je dat onbewust. En dan praat je met een boekhouder of zo, in mijn geval, en een paar jaar geleden. En dat ik echt zoiets van... Je stottert. En dan vind ik dat eigenlijk nog wel zo van... Je hebt wel een goed beroep. Allee, want daar is mijn zorg natuurlijk. Gaat Nora ooit de job kunnen doen dat zij wil? Maar zij heeft een missie, hè. Zij heeft een missie van... zij wou eerst K3-meisje worden. Dat is nu... Deze week heeft ze mij laten weten dat die missie iets minder is. Maar zij wou geen K3-meisje worden om al die liedjes te zingen. Uiteraard wel, want dat doet ze graag. Maar zij wil een voorbeeld zijn voor andere kindjes. Vooral meisjes. Want, zei ze, er is niemand dat stottert in een tekenfilm. Er is niemand dat stottert op tv... En ik heb haar... een paar jaar geleden was het zo... Hadden ze de Nederlandse tegenhanger van Liefde voor Muziek. Mm-hmm. Beste Zanger, denk ik dat dat heet. En dat was een zangeres en die noemt haar zelf Montreal. Ik had dat gelezen en ik wist dat die stotterde. En ik heb gevraagd aan Nora, wilt je daarmee naar kijken? Ja. Ja, zei ze. En dan kunt u ook heel hard die transformatie zien van tussen praten en zingen. En dat ze toch een beetje iemand had om naar op te kijken. Maar zij zei, ja, die praat anders dan ons. Hè. Mama, die woont in een ander land. Dus dat is niet echt haar voorbeeld. Maar er is eens een meisje geweest, die heeft ook een podcast. Trust Your Struggle. Die is op de radio Charlotte, geweest. Ja. En ik heb dat aan haar een stukje laten horen. Want de podcast zelf is nog niet voor haar leeftijd. En zeker toen nog niet. Ik denk dat dat 2 jaar terug is of zo, dat die daarmee gestart was. En... Die was daar zo trots op. Die zei, amma, ik heb daar ook een berichtje naartoe gestuurd om te zeggen van mijn dochter, van ik denk toen 6 jaar, die is echt heel trots op u. Die zei, wauw, mama, dat die dat gedaan heeft. Wauw, mensen hebben nu eindelijk gehoord. En ze heeft dan dit jaar, Nora dan, Wereldstotterdag uitgeroepen tot haar feestdag. Vanaf volgend jaar gaan we dat vieren, zei ze.
Ja.
Want dit jaar was het mij ook ontsnapt dat het was. En ze had dat gehoord op de radio. En ze zei, mama, vanaf volgend jaar gaan wij dat vieren, want dat is een dag om stil bij te staan. Dus dat is wel het mooie dat je denkt, van, ze heeft het wel een stuk aanvaard.
Ja.
Maar ja, er komt wat bij kijken.
Heel fijn, hè. Oh, ik krijg er zelf tranen van in mijn ogen. Ik vind Wereldstotterdag ook echt een hele, hele fijne dag. En Ik weet dat we vorig jaar, dat was toch 2 jaar geleden al, heb ik een stotterkampje gedaan ook. En op Wereldstotterdag hebben we dan de video van dat kampje gedeeld. Dat we met alle kindjes die daar toen waren, dat was een kampje van 8 tot 12 jaar, denk ik. En we stonden met z'n allen op het balkon van toen nog mijn praktijk. En dat was op de 16e verdieping. En we konden toen over heel Antwerpen kijken. En we hebben toen zo luid geroepen, ik heb een stotter, of ik stotter. Dat was een van die twee zinnen. En dat was heel spannend voor sommige kindjes, om dat te roepen voor heel Antwerpen, natuurlijk. Hè. En we hebben dat toch gedaan. En die hebben echt de longen uit hun lijf geschreeuwd op dat moment. En dat was zo mooi.
Ja.
En ik vind dat heel fijn om er dan een beetje awareness rond te brengen. Mm-hmm. Rond stotteren op Wereldstotterdag.
Ja. Ja, dat is zo. Daar krijg ik tranen in mijn ogen. Ik ga even drinken.
Ja. Misschien nog een laatste vraag. Mm-hmm. Wat zijn jouw dromen voor Nora als mama?
Eigenlijk gewoon dat ze haar droom... Want ze is heel specifiek in wat dat later allemaal gaat brengen. Die ligt daar ook van wakker en zo. Dat zij ook gewoon die dromen mag doen. Zij wilt... hondjes trainen. Leuk. Als stotterhondjes.
Dat als, oh ja, fijn. Als therapiehondjes. Ja,
als ze voelen, als die hondjes zouden voelen dat die persoon in een stotter zit, dat hij er gewoon naartoe komt, wat knuffelen, wat steun geven, dat hij wat steun krijgt. Dus ik hoop voor haar dat zij inderdaad haar opleiding van dierenarts, dat zij alles wat ze ook al, of als zij morgen verandert van idee en zij wil gewoon iets anders gaan doen, dat zij gewoon dat kan doen zonder dat dat stotteren haar tegenhoudt. Ja. Zonder dat zij te vaak te horen krijgt van amai Nora, jij kunt niet praten, jij moet naar de praatdokter. Ja. Dat ze dat niet te veel meer hoort. Of jij hoort je niet op school, want jij kunt niet praten. Dat ze dat niet te veel meer hoort. En als ze dat hoort, dat ze dat kan uitsluiten. Ik weet dat dat heel moeilijk is. Maar dat ze gewoon haar dromen kan volgen. Dat ze haar dromen kan waarmaken. Hoe gek dat die ook soms zijn. Maar dat ze haar vooral in haar dromen niet laat tegenhouden door dat stotteren. Dat is vooral hetgeen wat ik wens. Ja.
Een hele, hele mooie boodschap voor Nora.
Ja. Ja.
Mocht de podcast laten luisteren naar haar, denk ik.
Ja, ik ga dat doen. Ja. Want het is ook dankzij haar dat ik nu hier echt zit van... ze vonden het ook heel belangrijk dat ik dat deed. En mijn vader en mijn man ook zo van... Het is wel nodig om daar eens over te praten. En ik heb het super druk op dit moment. Maar ik vond dat wel belangrijk om daar tijd voor te maken. Omdat het, zoals Nora het zegt, het is voor het goede doel. Het is belangrijk dat ook andere mama's die misschien morgen ontdekken dat hun kindje stottert, maar ik ga er wel op stotteren, dat die weten dat het wel oké kan komen of zo.
Ja.
Het zal op dat moment niet zo voelen, maar je bent echt niet de enige mama of papa dat daar doorgaat en zich zorgen maakt over de toekomst. En dat je misschien soms het gevoel hebt, ik maak mij meer zorgen over de toekomst dan iemand anders, omdat mijn kindje niet past in wat de maatschappij verwacht. Want de maatschappij verwacht spontaniteit, snelheid. En ja, Nora vertelt graag moppen, maar je moet geduld hebben. En je moet je aandacht erbij houden om de clue te hebben, want ze blijft daarop hangen. Voilà. Ik hoop dat er toch één mama is die er iets aan heeft wat wij vandaag verteld
hebben. Ik denk het zeker wel. Sowieso, ik ook, als mama van een zoontje dat stottert. Ook al ben ik stottertherapeut, het is altijd heel fijn om andere mama's te horen en om van die succesverhalen te horen, want ik vind dit echt een succesverhaal. Ik vind het fantastisch hoe dat
Nora
daar
langs welke
mee omgaat.
Kant dat je het bekijkt, want Nora blijft al stotteren en de puberteit komt eraan. Nee, is er eigenlijk al aan het komen. En we weten ook hormonen en oké, bij jongens is dat feller, maar bij meisjes gaat dat ook zijn. En bij haar gaat zij ook nog een paar opstoten hebben. Ze zit bijvoorbeeld in een vrij hoge piek op dit moment. Maar inderdaad, ik vind dat zij dat super goed doet. Maar als je erin stapt als ouder, het succes is als mijn kind niet meer stottert of weinig, dan is Nora geen succesverhaal. Maar als je kijkt naar, ze kan ermee omgaan, ze kan ermee leven en ze wil vooral blijven praten, want dat vinden wij nog altijd een belangrijke, ze wil blijven praten, dan is Nora een heel mooi succesverhaal.
Ik vind dat zeker en vast. Zeker en vast. Want je kan niet op voorhand weten, gaat mijn kindje... ik wil zeggen eruit groeien, maar dat is geen goed woord, want kindjes groeien daar niet uit. Maar, want het kan ook altijd nog wel eens terugkomen met van die momenten, zoals puberteit, een eerste vriendje, een andere klas, een grote gebeurtenis. Maar ik vind het wel heel, heel, heel mooi. Dat is altijd mijn doel ook in stottertherapie geweest. Enerzijds willen we dat een kindje minder stottert, maar we willen vooral dat een kindje dat stotteren leert omarmen. En daarmee kan omgaan. En heel vaak zakt het dan, spontaan, de stotters. Maar stel dat dat niet zo is, dan wil je wel een persoon in de wereld zetten die alles kan en gaat bereiken, ondanks dat ze stotteren, maar ook omwille van hun stotter.
Ja, inderdaad. Want ze heeft wel het emotiestukje, daar wil ze nog niet echt aankomen. Dus ze, over haar gevoelens, over stotteren, daar wil ze niet echt over praten. Maar ze blijft wel praten. En op een dag komt dat wel, denken wij.
Zeker.
Dat ze er wel haar bewuster van wilt zijn over hoe dat ze uit een stotter geraakt. Want dat kan ook een beetje aangeleerd worden. Maar daarvoor moet het kindje openstaan. En daarvoor staat zij momenteel nog niet echt open.
Maar kijk.
Ze blijft wel praten. Dus, hè.
Dat is het belangrijkste. Hè?
Ja.
Ik wil jou heel, heel, heel erg bedanken, Nadia, om op de podcast te komen. Ook bedankt aan Nora dat ze jou die toestemming gaf ook om hierover te komen vertellen.
Ja, dank je wel.
Merci. En ik denk zeker en vast dat er mama's zullen zijn die berichtjes gaan sturen van amai. Merci.
Dank je wel.